U luistert naar de geluidsopname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva.
Goedemorgen allemaal, Shabbat Shalom. We beginnen met het lezen van Exodus 28, vanaf vers 40 tot 29, vers 9. U moet voor de zonen van Aaron ook onderkleren maken en u moet voor hen gordels maken. Ook moet u voor hen hoofddoeken maken die hun waardigheid en aanzien geven. U moet uw broer Aaron en zijn zonen met hem aantrekken en hen zalven, wijden en heiligen, zodat ze mij als priester kunnen dienen. Vervolgens moet u linnenbroeken voor hem maken om de schaamdelen te bedekken. Ze moeten van de heupen tot op de dijen reiken. Aaron en zijn zonen moeten ze namelijk dragen als zij de tent van ontmoeting binnenkomen of als ze tot het altaar naderen om in het heiligdom te dienen, opdat zij geen ongerechtigheid op zich laden en sterven. Dit is een eeuwige verordening voor hem en voor zijn nageslacht na hem. Dit nu is wat u met hen moet doen om hen te heiligen, om mij als priester te dienen. Neem één jonge stier, het jong van een rund, en twee rammen zonder enig gebrek. Ongezuurd brood, ongezuurde koeken gemengd met olie en ongezuurde platte koeken met olie bestreken. U moet ze maken van meelbloem. U moet ze dan in een mand leggen en ze in de mand naar het heiligdom brengen, evenals de jonge stier en de twee rammen. Dan moet u Aaron en zijn zonen naar voren laten komen naar de ingang van de tent van ontmoeting en hen met het water wassen. Vervolgens moet u de kleding nemen en Aaron het onderkleed, het bovenkleed van de efod en de borsttas aantrekken en hem de kunstige band van de efod ombinden. Dan moet u de tulband op zijn hoofd zetten en de heilige diadeem aan de tulband vastmaken. Dan moet u de zalfolie nemen en die op zijn hoofd gieten. Zo moet u hem zalven. Vervolgens moet u zijn zonen naderbij laten komen en hen de onderkleren laten aantrekken. Dan moet u hun de gordel ombinden, Aaron en zijn zonen, en hun de hoofddoeken omwikkelen, opdat ze het priesterambt bezitten als een eeuwige verordening. Zo moet u Aaron en zijn zonen tot priester wijden. En dan gaan we door met het lezen van Jeremia 33 vanaf vers 14. Jeremia 33 vanaf vers 14 tot 22. Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik het goede woord gestand zal doen dat ik gesproken heb tot het huis van Israël en over het huis van Juda. In die dagen en in die tijd zal ik voor David een spruit van gerechtigheid doen opkomen. Hij zal recht en gerechtigheid doen op aarde. In die dagen zal Juda verlost worden en zal Jeruzalem onbezorgd wonen. Dit is hoe men de stad noemen zal: de Heere, onze gerechtigheid. Want zo zegt de Heere: aan David zal het niet aan een man ontbreken die op de troon van het huis van Israël zit. En aan de Levitische priesters zal geen man voor mijn aangezicht ontbreken die het brandoffer brengt, het graanoffer in de rookdoek laat opgaan en het slachtoffer bereidt. Alle dagen. En het woord van de Heere kwam tot Jeremia. Zo zegt de Heere: als u mijn verbond met de dag en mijn verbond met de nacht kunt verbreken, zodat dag en nacht er niet meer op hun tijd zullen zijn, dan zal ook mijn verbond met mijn dienaar David verbroken kunnen worden. Zodat hij geen zoon zal hebben die koning is op zijn troon, en ook het verbond met de levieten, de priesters, mijn dienaren. Zoals het leger aan de hemel niet geteld en het zand van de zee niet gemeten kan worden, zo talrijk zal ik het nageslacht van mijn dienaar David maken en de levieten die mij dienen. En dan is de laatste lezing uit de brief, de eerste brief van Petrus. Eerst hoofdstuk 1, vers 1 tot 5 en dan vanuit hoofdstuk 2, 1 tot 12. 1 Petrus 1. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Uitverkoren, overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Yeshua de Messias. Mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Yeshua Messias, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Yeshua Messias uit de doden, tot de onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. En dan gaan we door met hoofdstuk 2, vers 1. Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien, indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goede tieren is. En kom naar hem toe als naar een levende steen die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Yeshua HaMashiach. Daarom staat er in de schrift, zie, ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is. En wie in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Voor u dan die gelooft is hij kostbaar. Maar voor de ongehoorzame geldt, de steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden en een steen des aanstoots en een struikelblok. Voor hen namelijk die zich aan het woord stoten, door ongehoorzaam te zijn, waartoe ze ook bestemd zijn. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U, die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. Houd uw levenswandel onder de heidenen goed, opdat zij die nu van u kwaad spreken als van kwaaddoenders, door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt. Tot zover.
Zullen we danken en bidden voor het woord van Vader. Eeuwige God, God van Abraham, Isaac en Jacob. We danken u dat u ons uw woorden hebt gegeven. Dat we uw woorden mogen lezen en tot ons mogen nemen. Dat we erover na mogen denken en er met elkaar over mogen spreken. En dat we daardoor u beter mogen leren kennen. Want u, eeuwige God, u bent het waard om steeds dichter bij ons te komen. Zodat we uw grootheid en uw almacht mogen zien. En we kunnen dat zien in de priesterkleding. En we danken u dat u dat in uw woord zo nauwkeurig hebt opgeschreven. Dat we Yeshua mogen zien als onze hoge priester. Wilt u het woord zegenen wat Henk mag doorgeven aan ons, Heer? Zegen hem, gebruik hem als een dienstknecht van u. Henk, ik wil je zo zegenen. In de naam van de eeuwige God, die ook jouw vader is. In de naam van Yeshua, die jouw redder is. Yeshua HaMashiach. En dat je gezegend mag worden door de Ruach HaKodesh. Amen. Henk, aan jou het woord van God.
Nou, het ligt allemaal klaar. Shabbat shalom. Een prachtige parasha deze keer. En ik werd getroffen door vijf keer dat eeuwige priesterschap. Dat werd wel vijf keer genoemd in verschillende hoedanigheden. Maar ik wil vandaag beginnen met een andere tekst. Het is een tekst waar ik zelf altijd zo ongelooflijk vrolijk van word als ik hem lees. En dan gaat het nog ineens direct over mij. Maar het gaat over beloften die God geeft en die God uiteindelijk ook waarheid en echtheid laat worden. En we gaan lezen uit Jesaja 61... En dat is een klein hoofdstuk. En we gaan er niet uitlezen, we gaan het hele hoofdstuk gewoon lezen. Maar dan als een proclamatie zo voorafgaand aan de verkondiging. Jesaja 61. De geest des Heren is op mij, omdat de Heren mij gezalfd heeft. Dat zegt Jesaja dus. Hè. Hij heeft mij uitgezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen. Om te verbinden de gebrokenen van hart. Om voor gevangenen vrijlating uit te roepen. En voor gebondenen opening van de gevangenis. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren. En een dag der wraken van onze God. Om alle treurenden te troosten. Om over treurenden van Sion te beschikken. Dat men hun geven hoofdsieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest. En men zal hen noemen terebinten der gerechtigheid, een planting des Heren tot zijn verheerlijking. En ze zullen de overoude puinhopen herbouwen, het verwoeste uit vroege tijd doen herrijzen. En de steden vernieuwen die in puin liggen, die verwoest hebben gelegen van geslacht op geslacht. Vreemden zullen gereed staan om voor u de kudde te weiden. Vreemdelingen zullen naar uw akkerlieden gaan en uw wijngardeniers zijn. Maar gij zult priesters des Heren heten, dienaars van de God genoemd worden. Gij van onze God, staat hier. Gij zult het vermogen der volken genieten en u op hun heerlijkheid beroemen. In plaats van schande gewordt u dubbele vergoeding. En in plaats van smaad zullen zij jubelen over hun deel. En zo zullen zij dan in hun land dubbele vergoeding krijgen. blijvende vreugde zal hun geworden. Want ik, de Heere, heb het recht lief. Ik haat onrechtmatige roof. Ik zal hun stipt hun loon geven en een eeuwig verbond met hen sluiten. Hun nageslacht zal ik onder de volkeren vermaard zijn en hun nakomelingschap te midden der natieën. Alle die hen zien zullen erkennen dat zij het geslacht zijn dat de Heere gezegend heeft. Ik verblijd mij zeer in de Heer. Mijn ziel juicht in mijn God. Want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils. Met de mantel der gerechtigheid heeft hij mij omhuld. Gelijk een bruidegom die zich als een priester het hoofdsieraad ontbindt. En gelijk een bruid die zich met haar versierselen tooit. Want zoals de aarde haar gewas voortbrengt en een hof zijn zaaisel doet uitspruiten, zo zal de Heere, gerechtigheid en lof doen uitspruiten voor het oog van alle volkeren. Voelt u dat nou een beetje met mij mee? Dat je daar best wel vrolijk van wordt. En dan gaat het nog ineens direct over mij, maar toch. Want hij doet het aan Israël. En daar worden mooie dingen van beloofd. En wij mogen erover nakijken. En hier staat ook dat de volkeren zich daarmee, dus als God dat met Israël doet, dat de volkeren zich tegelijkertijd dan ook zullen verheugen. En nou is het bij mij geen verplichte verheuging. Omdat het hier nou eenmaal staat, ga ik me verheugen omdat ik dan in die stand schiet. Nee, het is omdat ik Israël lief heb. En het volk toewens dat ze in vrede mogen leven, dat ze uiteindelijk in het volle land mogen gaan leven wat God hun heeft beloofd. En dat Gods belofte, die door alle profetieën en eigenlijk door de hele schrift voor hun opgeschreven zijn, dat die bewaarheid worden. Want dan weet ik ook dat de tijden van vrede, de tijden van aangenaamheid en noem maar op, allemaal zullen aanbreken als dat gaat gebeuren. Dit hoofdstuk in Jesaja heeft menig liedjeschrijver geïnspireerd. En we halen er zomaar 3 opwekkingsliederen uit. We hebben er zelfs vanochtend 1 gezongen. Aan het eind staat, ik verblijd mij zeer in de Heer, opwekking 157. Heer, u gaf aan mij uw vreugdeolie. We hebben het vanochtend gezongen. En de kracht van Jezus is wondergroot, 441. Een planting des Heren tot zijn verheerlijking. Het komt allemaal uit dit hoofdstuk. Dit uit Jesaja 61. Ik moet daar altijd wel bij nadenken als ik dit lees. En ja, met name als je zingt van ja, Heer, u gaf aan mij uw vreugdeolie. Dan moet ik er zelf altijd wel ernstig bij nadenken van ja, maar ik zing het nu wel, maar God heeft het aan Israël beloofd. Daar staat het primair voor. En dat wij dat misschien geestelijk mogen ervaren en dat in ons leven als een soort geestelijke waarheid toe willen passen. Maar het is Jesaja 61, vers 3, waarin God zegt, ik geef aan Sion, aan de treurende van Sion, wordt die vreugdeolie gegeven. Ik draai alles om voor ze. De treurnis, dat wordt vreugde. En die as op het hoofd, nee, dat wordt een kroon, dat wordt een sieraad. Ik denk dat het goed is, en dat is een beetje ook de teneur van vanochtend, de verkondiging van vanochtend, dat we scherp zijn op datgene wat er nu werkelijk staat en aan wie het geschreven is. En voor wie het in eerste instantie bedoeld is. En dan wil ik niet gelijk alle wissels naar onszelf dichtgooien en de andere kant opzetten. Dat is niet de bedoeling. Maar ik wil eigenlijk een kanttekening erbij zetten en u oproepen om scherp te blijven. En te lezen wat er staat. En in eerste instantie ook te erkennen en te danken voor datgene voor wie het in eerste instantie bedoeld is. Want als dan vervolgens de vreugde op jezelf komt, dan kan je pas werkelijk volop vreugdevol zijn. Althans, zo beleef ik het. In eerste instantie zing je die liederen, lees je teksten. Je bent in zijn hand gegrift. Het is een tekst die God aan Israël heeft gegeven. En als we ons niet in eerste instantie realiseren dat het God is die zegt van, jullie staan als volk, het volk wat ik heb uitgekozen, in mijn hand gegrift, dan mis je in feite de hele context van datgene wat God heeft gezegd als een soort bescherming, als een soort bewaring, als een bemoediging, als een belofte. En in mijn studie meer en meer kwam ik daarachter dat het af en toe leek als ik die teksten op mezelf ineens van toepassing achter zonder de context te raadplegen en dat allemaal te missen, dat ik als het ware een brief van een ander aan het lezen was en die voor mezelf van toepassing achtte. Het was alsof de postbode een brief in mijn brievenbus had gedouwd en dat ik die opengeritst had. En daar stond dan in dat ik, ja, weet ik het wat. Ik bedoel, kijk, heel eerlijk, als er een belastingaanslag is, dan plak ik hem gelijk weer dicht. Maar als er staat van dat er iets heel moois voor mij beloofd is, dan lees je automatisch door. En dan lees je dingen en dan zeg je van, ja, is dat wel voor mij bedoeld? En dan kijk je op de voorkant en dan blijkt dat mevrouw Pietersen te zijn die de brievenbus naast je hebt. En dan kan je natuurlijk vol blijven houden. Ja, wacht even, het is in mijn brievenbus. Ik heb het gevonden. En als alles wat in mijn brievenbus is, dat lees ik en dat... Nee. Dan zul je moeten rekening mee moeten houden dat bepaalde zaken ook aan anderen geschreven zijn. De kerk van de laatste 2000 jaar heeft daar last van. En het is niet de bedoeling dat ik nu met een vingertje ga wijzen of dat Henk Rijsterberg zich gaat verheffen meters boven van alles en nog wat. Want ook Henk Rijsterberg heeft er nog steeds last van. Als ik aan het lezen ben en als ik aan het studeren ben, dan gebeurt het regelmatig dat ik met een schok wakker word en bij mijn eigen denk van, ja, wacht even. Laat ik die context nou nog eens een keer helemaal doornemen. En waar komt het eigenlijk vandaan? Waar staat het in de Tenach? En wat wordt daarmee bedoeld? En waar verpas ik het nu op mezelf toe, terwijl het in de Tenach in feite een hele andere bedoeling heeft? Ik denk dat wij bezig moeten zijn met een proces waarin we steeds wakkerder en steeds helderder gaan worden. En inzicht krijgen, en daar moeten we voor bidden, dat God zijn geest ook daartoe aan ons geeft, inzicht krijgen hoe die teksten voor ons leven bedoeld zijn. En of we ze gelijk één op één op onszelf van toepassing moeten achten, of dat we moeten zeggen, dit is een belofte voor Israël, maar wij mogen ons erover verheugen. Dit is een belofte aan Israël, maar dit is een bewijs van hoe genadig God is. Dit is een belofte aan Israël, maar het is een bewijs dat God zijn belofte ook inlost. En dat wat hij zegt altijd waar is. Want heel eerlijk, als je een theologie hebt die zegt van, ja, in eerste instantie staat de Tenach helemaal vol met belofte aan Israël. En op een gegeven moment zegt God, ja, het is misgegaan met jullie, toch niet. Bij de eerste de beste zonde, dan raak je toch echt, ja toch, dan raak je in de stress. Van is het nou bij mij dan ook toch niet? Maar als je het laat staan zoals het staat en Gods belofte in de profeten iedere keer naar voren haalt en zegt van ja, maar wacht even, dat ging altijd mis. En toch zegt God iedere keer weer, ik kom erop terug, want er komt een tijd dat mijn belofte toch en mijn plan toch doorgaat, hoe dan ook. En dat ik tot mijn stomme verbazing lees dat God op een gegeven moment ook zegt dat al de zonden die jullie gedaan hebben, daar zal ik niet meer aan denken. Jesaja 45 vers 25. In de Heere zal het ganse nageslacht van Jacob gerechtvaardig worden en zich beroemen. En dan zit je te lezen en dan denk je bij je eigen, hè? Staat dat er echt? Hebreeuws erbij. Ja, het staat er echt. Kolzirre, echt het ganse nageslacht. En ik heb daar wel eens over gepreekt. Een andere gemeente ook. En er wordt altijd gezegd, dus u gelooft in de alverzoening. Ik zeg, nee, ik geloof in de Gods inlossing van de belofte. En ik geloof niet in de alverzoening, maar ik geloof in datgene wat in Gods woord staat. En als u daar een kaartje op wilt plakken van alverzoening, be my guest. Maar het staat in Gods woord. Voor wie is het geschreven? En aan wie is het beloofd? En kan ik mij ook verheugen als de belofte voor die ander ingelost wordt? In alle eeuwen is er in het kerkelijk denken ingeslopen dat er plaatsen ingenomen worden die waarop zijn minst een kanttekening bijgezet kan worden of we die plaatsen wel mogen innemen. Het begon al in Numeri bij Korach, Datan en Abiram. Ik noem dat in mijn studies een spontane aanval van Korachites. Een plaats die niet toekomt, toch willen innemen. Een plaats die God niet bedoeld heeft, die God niet verordineerd heeft, die God niet beloofd heeft, op welke manier dan ook, toch willen innemen. En ik was verbaasd en vooral in eerste instantie over mezelf, hoe snel je en hoe vaak je daar niet intrapt en dingen op jezelf van toepassing acht. Terwijl als je het goed, de zaak goed gaat bekijken, daar op zijn minst een kanttekening bij te plaatsen is. Ik kom daar zo verder op terug. Allereerst over dat priesterschap van Aharon. In onze tekst komen we 5 keer tegen dat het priesterschap van Aharon eeuwig is. Althans, in de parasha. Het staat er veel vaker in Gods woord. Maar hier komen we het in ieder geval al tegen. Het priesterschap is eeuwig. De taken die bij dat priesterschap horen zijn eeuwig. En dat wordt gekoppeld aan Aharon. Aan voor hem en zijn geslachten is het een eeuwige inzetting, een eeuwige verordening. Gaan we verder kijken in Exodus 40. En het zal geschieden dat hun zalving zal zijn tot een eeuwig priesterdom bij hun geslachten. Dan gaat het over Aharon, Exodus 40 vers 15. Numeri 25, vers 13. En hij zal hebben en zijn zaad na hem het verbond van het eeuwige priesterdom. Daarom dat hij voor zijn God geijverd en verzoening gedaan heeft voor de kinderen van Israëls. En ga zo maar door. Je leest het in de tekst zoals we vanochtend, zoals waar ik mee begonnen ben. In Jesaja 61. Maar we hebben ook laten lezen uit Jeremia 33 vers 17. Daar werd ik op gewezen. Daar ben ik van overtuigd. Hoe ik er precies bij kwam weet ik niet meer. Maar ineens lag hij voor me open. En ik had zoiets van, oké, die hoort er dus ook bij. Als u mijn verbond met de dag en mijn verbond met de nacht kunt verbreken. Dat is een verbond wat God gemaakt heeft, een natuurverbond. Als de mens dat kan verbreken, zodat de dag en nacht niet meer op de vastgestelde tijd komen. In feite zou je moeten zeggen, als je het voor elkaar krijgt om de aarde stil te houden, of wel, op welke manier dan ook, dan krijg je dat voor elkaar. Dan zal ook mijn verbond met David, mijn dienaar, verbroken worden, zodat hij geen zoon zal hebben om op de troon te regeren. En mijn verbond met de Levitische priesters en mijn dienaren, want er was namelijk ook een verbond, dat zal dan ook stoppen. Kunnen we dat? Mag ik even handen zien, wie kan het? De mensen thuis, ik zie geen handen nu. Dus voor God stopt het niet. Het is eeuwig. Het stopt niet. Nou is er met dat woord eeuwig is er wel wat aan de hand. Althans, als ik alle commentaren moet geloven. Want de ene keer, en heel eerlijk, nou zeg ik het misschien een beetje gechargeerd, maar de ene keer als het ons uitkomt, is het inderdaad eeuwig. Dan is het altijd. En met name als we praten over de verlossing en over de eeuwige heerlijkheid. Nou, er komt geen jaar tussen, er gaat geen jaar van af. Maar als het ons niet uitkomt, omdat het niet past in onze theologie, dan is het woord olam in het Hebreeuws is niet eeuwig, dan is het ineens een lange tijd. En dan stopt God er een keer mee. Gelukkig schudt iemand geruststellend zijn hoofd. Het is inderdaad, hij stopt daar inderdaad niet mee. Het woord olam is voor altijd, dat is voor eeuwig. En dat is niet een hele lange tijd. De brief van Petrus. Die heeft het ook over priesterschap. En daar begint de schoen een beetje te wringen. Maar allereerst, wie is Petrus? Een apostel van Yeshua. En die had als taak het evangelie te verkondigen onder de besnedenen. En daar worden de Israëlieten mee bedoeld. Yeshua zegt tegen hem in Lucas 22, versterk uw broeders. Als een soort opdracht. In Galaten lezen we, Galaten 2 vers 7, zegt Paulus, maar in tegendeel, zij zagen dat aan mij het evangelie onder de onbesnedenen, gaat dus over Paulus, toevertrouwd was, zoals dat aan Petrus onder de besnedenen. Dus Paulus die geeft het toe. Want hij die door Petrus werkte met het oog op het apostelschap onder de besnedenen, werkte ook door mij met het oog op de heidenen. En toen Jacobus, Kefas, dat is Petrus, en Johannes, die geacht werden steunpilaren te zijn, de mij gegeven genade erkenden, gaven ze mij, Barnabas, de rechterhand van de gemeenschap, zodat wij naar de heidenen gegaan zijn en zij naar de besnedenen gegaan zouden zijn. En die zij, dat zijn Petrus, Jacobus en Johannes. Althans, volgens dit stuk. Dus we hebben een brief van iemand die een bediening heeft voor de besnedenen. Dan gaan we vervolgens kijken, en ik heb dat ook apart laten lezen, wie zijn nu de geadresseerden van deze brief? Petrus, een apostel van Yeshua HaMashiach, aan de vreemdelingen verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en noem maar op. En als je het Grieks erbij pakt, kan je ook lezen de verstrooide vreemdelingen. Maar sowieso, als het woord diaspora erbij staat, moet ons dat alert maken. Is het voor ons of is het bedoeld voor de besnedenen? Hebben wij iets met diaspora te maken? Zijn wij ooit verstrooid geweest? Of wonen wij gewoon daar en zijn anderen onder ons verstrooid? En wie zijn dan die vreemdelingen? Nou, die vreemdelingen, je zou het ook kunnen lezen als bijwoners. Vreemdelingen en bijwoners. En dan is het ineens helemaal niet zo vreemd meer. Want vreemdelingen en bijwoners, dat is een bekende term. Want Abraham zelf noemde zich een vreemdeling en bijwoner. En God die zegt tegen de Israëlieten, het land ook zal niet voor altijd verkocht worden, want het land is van mij. En u bent vreemdelingen en bijwoners bij mij. Dat zegt God tegen de Israëlieten. Psalm 119, ik ben een vreemdeling op aarde, een bijwoner. Verberg uw geboden niet voor mij. Psalm 119, vers 19, lees maar na. 1 Kronieken 29, vers 15, daar zegt David, want wij zijn vreemdelingen en bijwoners voor uw aangezicht, gelijk al onze vaders onze dagen op aarde zijn als een schaduw, er is geen verwachting. En dat staat op meerdere plekken. Dus als Paulus schrijft aan de vreemdelingen, dan schrijft hij in het Grieks wat in het Hebreeuws gewoon betekent bijwoners en noem maar op, bekende taal. Hij schrijft het op een manier die aanslaat bij de bedoelde lezer. In mijn studie, en daar ben ik al behoorlijke tijd mee bezig. En ik heb dit, dacht ik, ooit wel eens benoemd. Een keer in 2019 in een preek ook. Daar heb ik dat ooit wel eens benoemd, dit. Maar goed, mijn studie is verder gegaan. En dan ga je op internet kijken van, voor wie is dat nu bedoeld? Dat priesterschap wat Petrus hier noemt. Is dat nu werkelijk voor ons als gelovigen in Yeshua? Is dat nu de bedoeling? Of is dat niet zo? Ga je op internet kijken en ga je erop googlen, dan kan ik u verzekeren dat 98% van de hits die u krijgt op Google allemaal zeggen, het is voor de gelovigen. En dan denk ik bij mijn eigen, oké, zit ik verkeerd? Zit ik op een verkeerd spoor? Ben ik verkeerd aan het zoeken? Ben ik aan het muggenziften? Ben ik een of andere purist aan het worden? Die de zaken zo keurig netjes wil hebben en de zaken zo precies in het hokje wil hebben, dat ik niemand wat gun? Ik gun u trouwens alles. Ik gun u sowieso uw mening. Dus als u hier zit en zegt, ja, maar ik weet waar het heen gaat en daar ben ik het helemaal niet mee eens. Prima. Want vanuit de hits op internet, die 98%, u bent van de meerderheid. Maar laat mij mijn kanttekening mogen plaatsen. U die geen volk waart, in eerste instantie bent nu Gods volk. Ja, dat zijn wij, zeggen de gelovigen uit de volkeren. Wij waren eerst Gods volk niet en nu zijn we het wel. Hier, het staat er toch. Ja, maar hou, wacht even. Petrus die was toch aan het praten tegen de Israëlieten? Zou het niet zo kunnen zijn dat Petrus, weet het, hier iets aanhaalt uit Hosea? Hosea 1, vers 6 tot 9... En dan gaat het over die vrouw van Hosea, Gomer. En daar staat er, zij werd wederom zwanger en baarde een dochter. En zei tot hem, noem haar Lo-Ruhama. Want ik zal mij voortaan niet meer over het huis Israëls ontfermen. En nadat zij Lo-Ruhama gespeend had, werd zij zwanger en ze baarde een zoon. En ze noemde hem Lo-Ami, niet mijn volk. Want gij zijt mijn volk niet meer en ik zal er de uwe niet meer zijn. niet mijn. U was dus eens niet Gods volk. Maar dan Hosea 2, vers 14 en vers 14 tot 23. En er staat er in vers 16. En het zal te dien dagen geschieden. En dan is het loopt een beetje op dan. Hè, luidt het woord des Heren dat gij mij noemen zult. Mijn man en niet meer mijn Baal. U ziet het, het begint al. Het gaat omkeren. Ik zal u tot mijn bruid werven voor eeuwig. Het gaat niet over de gemeente. Het gaat hier over Israël. Ik zal u mij tot bruid werven door gerechtigheid en recht. Door goede tierenheid en ontferming. Ik zal u tot bruid werven door trouw. En gij zult de Heren kennen. En dan in vers 23, daar staat het. En dan zal ik haar voor mij zaaien in het land. En mij ontfermen over Lo-Ruhama. En Lo-Ruhama betekent geen ontferming. Maar als God zich gaat ontfermen over Lo-Ruhama, dan is dat Lo-Ruhama ineens omgedraaid. Dus dan is het niet meer geen ontferming, dan is het ontferming geworden. En dan staat erachter. En tot Lo-Ami, niet mijn volk, zeggen. Gij zijt mijn volk. Wauw. Die Petrus, die kende zijn teksten wel. En ik snap dat als je in een theologie zit waarin het Nieuwe Testament de boventoon voert, dan snap ik heel goed dat je hier de mist in gaat. Maar broeders en zusters, mensen thuis, ga toch ook die Tenach lezen. Want u kunt het Nieuwe Testament niet begrijpen als u de Tenach dichtlaat. Dat kan niet. En dan komt u op een spoor wat niet bedoeld is. U bent een uitgelezen ras, een koninklijk priesterschap. Een uitverkoren geslacht, een uitverkoren ras. Deuteronomium 10 zegt dat God het volk heeft uitverkoren. Het gaat hier echt over een volk. De gelovigen uit de volkeren, die zijn niet een volk. Dat is, uiteindelijk worden ze genoemd het lichaam van Yeshua. Maar in principe is het niet één volk. Dat is alleen maar Israël. Als het over een volk gesproken wordt, is het Israël. En een koninklijk priesterschap. Exodus 19 zegt, vers 6. En u zult mij een priesterlijk koninkrijk en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de kinderen van Israël zal zeggen. En de tekst die Petrus hier aanhaalt wordt uit de Septuagint gehaald. En die heeft het net omgedraaid. Die heeft gezegd, het is een koninklijk priesterschap. Maar de bedoeling is hetzelfde. Jesaja 61, door u zult priesters van de Heere genoemd worden. En dienaren van onze God. En dan gaat het over Israël. Wanneer de schrift spreekt over een volk van koningen en priesters, gaat dat altijd over Israël. Waarom? Omdat het eeuwig is. Het is Gods belofte aan Israël. Het is een verbond wat niet verbroken kan worden. Want wij kunnen namelijk de dag en de nacht niet omdraaien. Het lijkt wel eens als je in een vliegtuig bent gaan zitten en dan een of andere jetlag hebt, dan lijkt het wel eens alsof het inderdaad omgedraaid is. Maar dat is niet zo. Wij kunnen dat niet. En zolang wij dat niet kunnen, gaat dat verbond van God ook gewoon door. En dan blijft het huis van Aaron blijft priester. Een priesterschap. Dit volk heb ik mij geformeerd, zegt God. En zij zullen mijn lof vertellen. Een God die Israël gegeven heeft om uiteindelijk die lof te vertellen. En dat zegt Petrus, opdat gij de voortreffelijkheden moogt tonen. Datgene wat in die Petrusbrief staat, dat ademt alleen maar uit wat de geadresseerde, zoals die werkelijk bedoeld is, begrijpt. Voor mij was het een bittere teleurstelling toen ik dat voor het eerst las. Maar het was niet de eerste keer dat ik iets opzij had moeten zetten. Gewoon omdat ik in mijn studie er niet meer onderuit kon. En het moest erkennen dat ik het verkeerd gezien had. En nogmaals, ik wil benadrukken. Het is de kanttekening die ik plaats en ik laat het u zien. En als u er anders over denkt en als u dit niet wil aan, het zal mij goed zijn. Maar blijf studeren in de tenag. En bid dat God u de ogen opent iedere keer weer als u die letters leest. En dat u door zijn geest gezegend wordt. Israël, dat zijn de priesters en dat blijven de priesters. Het is een bediening die blijft. En ik kreeg van de week een kaart van iemand en er stond nog een naam op. De naam Tzadok. Ik ben ervan overtuigd dat die meneer niet wist dat ik met dit bezig was. Goed, als je de parasha leest. Maar die meneer wist ook niet dat het iedere keer weer, ook al heb je hem ergens anders gehouden op een andere manier, dat het iedere keer weer een worsteling is. Zal ik het vertellen? Kan ik het vertellen? Mag ik het wel vertellen? En dat is het iedere keer weer. En dan komt die kaart. De naam Tzadok. Tzadok betekent rechtvaardige. En dat is een hoge priester. Was dat. En nakomelingen van hem zullen in de tijd die beschreven staat in Ezechiël. Ezechiël 40 tot 48. U vindt daar een complete priesterdienst. U vindt daar de bouw van de tempel beschreven. Een compleet uitgewerkte hoe de offers gebracht moesten worden en noem maar op allemaal. En wiens naam staat daarbij? Er staat de naam Tzadok bij. Een nakomeling uit het huis van Aharon. Via de zoon Eliezer. En Tzadok, die rechtvaardige, die gaat daar de leiding nemen. De priesterdiensten uitvoeren. Ja, ik heb altijd geleerd dat dat nooit meer zou gebeuren. Dat Yeshua's offer, dat was gebracht. En er zouden nooit meer offers gebracht worden. Totdat ik, dat is alweer een tijdje terug, totdat ik op een gegeven moment Ezechiël 40 las. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Nou, je hebt gelijk het huiswerk voor deze week. Lees het thuis eens na. En verwonder u erover en verbaas u erover. En misschien ben ik hier de enige die dat nog niet wist. Ja, ik weet het nu al een tijdje hoor. Maar misschien ben ik de enige die dat nooit geweten heb. En dat u het allemaal al wel wist. Nou prima. En als het een beetje uit geheugen gegaan is, lees die hoofdstukken thuis nog eens na. Dan zult u zien dat in het rijk wat komen gaat, in het rijk van vrede, wij noemen het het duizendjarig rijk. En dat is vanwege het feit dat die duizend jaar genoemd worden in Openbaringen. Daar zal een priesterdienst zijn. Daar zal een tempel zijn. Maar daar staat de tafel van waaraf wij straks de matzah gaan nemen, de ongezuurde broden en de wijn. Althans, ja, er liggen nu nog doeken over, maar ik neem aan dat dat eronder ligt. En dan wil ik nog één priester noemen. Ja, voordat u zegt van blijft die, maar ik wil er toch nog één noemen. de ultieme priester in het Nieuwe Testament. In Hebreeën, als je Hebreeën vluchtig leest, dan lijkt het alsof die priester alles overgenomen heeft en het andere priesterdom is waardeloos geworden en hij is het. In principe is dat wel zo, alleen Hebreeën zet twee dingen tegenover elkaar. Hebreeën zet het aardse en het hemelse tegenover elkaar. En de schrijver van Hebreeën legt uit dat de aardse priesters zondig waren en iedere keer hun zonde in eerste instantie moesten verzoenen bij God. Daar moest bloed overheen. En ze gingen ook nog dood. En die priester, die andere priester, naar de ordening van Melchizedek, die ging niet dood. Die was zonder zonde. En het aardse was een afschaduwing van hetgeen wat in de hemel ook gebeurde. Want Yeshua ging met zijn bloed en zijn verlossingswerk de hemel in. In het hemelse heilige der heiligen. Om daar voor altijd en eens verzoening te doen. Maar dat laat onverlet dat de profetieën uit Ezechiël nog zeker een vervulling wachten. En dat er nog zeker offers gebracht zullen gaan worden. Het feit dat het nu niet gebeurt is omdat er geen tempel is. Dat is de reden waarom er momenteel geen offers gebracht worden. Ik ben ervan overtuigd als vandaag een tempel er zou zijn, dat er vandaag ook weer offers gebracht zouden worden. Een morgenoffer, een middagoffer, een avondoffer, een dankoffer. Maar gaat het in naar de orde van, zoals wij in erkenning van Yeshua de Messias, dan zullen de offers niet staken, maar dan zullen het offers zijn die gedenken aan. Gedenken aan het verzoenend bloed van Yeshua. En een dankoffer zal altijd een dankoffer blijven. Waarom? Je denkt aan de weldaden die God gedaan hebben. En daar geef je een dankoffer voor. En zo zijn er meerdere offers. En als we praten over offers die Yeshua verzoend heeft, dan is het allerbelangrijkste wat Yeshua verzoend. Hij heeft zijn handtekening gezet met zijn bloed onder het eeuwige belofte van genade die God gegeven heeft. Hij heeft zijn handtekening gezet met zijn eigen bloed. Onder al die offers die gebracht waren. Want de Bijbel zegt, en dat staat in de Hebreeën, dierenoffers konden uiteindelijk de verzoening niet in zijn geheel bewerkstelligen. Daar moest nog wat anders voor komen. En dat was dat bloed van die ultieme priester. Yeshua HaMashiach, een priester, niet uit de stam Levi, maar uit de stam Juda, naar de ordening van Melchizedek. En als je denkt aan die priester die in het midden staat als bemiddelaar, is hij het die alles heeft volbracht. Hij riep aan het kruis, het is volbracht. Ik ben ervan overtuigd dat het iets geweest in het Hebreeuws als het is weer shalom. Want shalom betekent vrede, maar het betekent ook heelheid, compleetheid. En als je in Israël betaalt, dan maak je shalom met elkaar. Dan is de ongelijkheid is in evenwicht. En die priester, en daar ga ik mee afsluiten, die priester, hij is het die zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Nu moet u eens bedenken dat een priester, waar staat hij? Die staat tussen de mensen en God in, toch? En die priester zegt van zichzelf, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En wat volgt er dan? Niemand kan tot de Vader komen dan door mij. Niemand kan naderen tot de Vader dan door mij. En wat doet een priester? Als hij in zijn taken bezig was, dan was hij bezig met het brengen van het korban, het offer. En het korban, dat komt van het werkwoord karaaf. En dat betekent naderen. Naderbij komen. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat is de ultieme priester. Onze hoge priester. En daar is er maar één van. Dan wil ik ook gelijk al de claims adresseren die gezegd worden. Ja, maar wij zijn nu ook allemaal priesters in de ordening van Melchizedek. Dat zegt de Bijbel nergens. Er is er maar één. En dat is de hoge priester. En waarom is hij de enige? Omdat hij de enige is die van eeuwigheid tot eeuwigheid is. Zoals het ook leek naar die Melchizedek. Dat zegt Hebreeën, de schrijver van Hebreeën. Het lijkt zo dat hij geen vader, geen moeder. Dat is Yeshua ook. Maar nog belangrijker is, hij was zonder zonde. En wij zijn vergeven van al onze zonden. Uiteindelijk zal het voor God lijken alsof we zonder zonde zijn, omdat het bloed van Yeshua eroverheen is. Maar er zit wel degelijk een verschil tussen. Laten wij alle eer geven aan die ene priester, want door hem naderen we tot God. En de uitspraak die Yeshua doet is een hoge priesterlijke uitspraak. Niemand kan tot de Vader komen dan door mij. Amen.
Geluisterd naar een opname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva. Mocht u naar aanleiding van deze opname een vraag of een opmerking hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar info@beithatikva.nl. Ik herhaal info@beithatikva.nl. Wij wensen u God zegen toe.